Goedenavond, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de gasten en aan degenen die nu of later elders meeluisteren. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. De bloemengroet gaat vandaag naar de familie van de Mark. Vanmorgen hebben we een nieuw lid verwelkomd in onze gemeente, Inge van Manen. Ze komt met belijdenisattestatie over van de Kruiskerk in Arnhem. Haar adres is Oldmanshof 4 in Barneveld en daarmee maakt ze deel uit van kring 10. Ook zijn er verschillende gemeenteleden vertrokken. Erik en Nienk van de Brink zijn overgegaan naar Mozaïek 0318 in Veenendaal. Lajos Scholtens is overgegaan naar de evangelische gemeente De Ark in Nijkerk. En Kenny Neutel is samen met zijn dochters Rebecca en Deborah overgegaan naar de doorbrekers in Barneveld. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor de nieuwe leden, voor het nieuwe lid en de leden die zijn vertrokken. In deze dienst zal dominee Dick Lagewaard uit Veenendaal ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en we zingen ons aanvangslied U zij de glorie, opgestane Heer. Hemelhoog nummer 200. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Na Votum en Groet zingen we ook staande als een hert dat verlangt naar water. Laten we eerst stil worden voor God en onze gedachten op Hem richten. En omdat we dat niet zelf kunnen eigenlijk, onze gedachten zomaar op God richten, omdat we zo druk zijn met van alles en nog wat, hebben we zijn hulp nodig. En we spreken dan ook uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is trouw en Hij wil er ook zijn in deze dienst en tot u en tot jou spreken. En Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen. Genade en vrede voor u en jou van deze God onze Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik heb wel eens vaker gezegd dat u bof met de akoestiek hier, en zeker als er zo ook zo mooi gemusiceerd wordt, is het bijzonder om zo samen te mogen zingen. We willen ook bidden, en dan willen we ook meteen bidden op verzoek van iemand uit uw midden, en ook een goede vraag om een zegen over de manifestatie aanstaande zaterdag op het Malieveld in Den Haag, wanneer mensen voor het leven willen gaan demonstreren. Dus tegen abortus en voor het leven. En zullen we daar ook een zegen over vragen. Zullen we samen bidden. Heer onze God, we danken u dat we hier mogen komen in alle rust, in alle vrede waar mogelijk, want u kent ons hart, u weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien kennen we vrede en willen we inderdaad daarin versterkt worden. Misschien missen we het volledig, misschien zitten we daar ergens tussenin, maar we weten dat u de bron bent van alle vrede. Binnen ons is vaak niets dan strijd, niets dan streven, niets dan lusten, maar u. U bent de bron van alles wat vrede en kracht is. U alleen bent mijn kracht en mijn schild, zongen we. En zo komen we tot u, met het gebed dat we ook werkelijk tot u mogen komen. Want we zijn hier op uw uitnodiging. Maar dat het tot een ontmoeting komt tussen u en ons door uw woord, door uw geest, is nooit vanzelfsprekend. Wie zijn wij dat we daar zomaar een hand op durven te leggen, dat te durven claimen? Het is altijd weer genade, maar we vragen u er wel om. En we vragen u ook om uw zegen over de zaterdag, wanneer zoveel mensen gaan demonstreren voor het leven. We vergeten het soms, want het is inmiddels iets dat zo schijnbaar bij onze cultuur hoort. Maar het hoort niet bij u. Het hoort niet bij uw koninkrijk. Wanneer kinderen het leven wordt ontnomen. En we vragen u om uw zegen. Dat er iets van mag uitgaan van uw appel. Van uw waardering voor het leven. Van ook het besef dat je leven niet van jezelf is. En ook dat van je kind niet. Heer, zo vragen wij u ook om uw zegen over hen die hulp bieden aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan. En soms goed wisten wat ze deden. Of soms helemaal niet goed wisten wat ze deden. Maar Heer, we bidden u. U bent de God die herstel kan geven. U bent de God die alles kunt gebruiken om mensen te laten zien wie ze zijn voor u. Wilt u met uw genade, met uw kracht, met uw vergeving en vernieuwing ook bij die vrouwen komen? Heer, zo vragen wij u om uw zegen over dit moment, over deze avond. We bidden het u uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik had bij de psalm 134 gevraagd of het in de nieuwe berijming kon. Staat die er ook in? Ja, heel mooi. De nieuwe psalmberijming 134, vers 1 en 2. We gaan straks lezen uit 1 Samuel 14. Dan is de preek erna. Ik leid dit nog in, dan is er daarna de preek. En dan zingen we ook nog, dan lezen we ook nog uit 1 Samuel 13, dus houdt uw bijbeltje erbij. En na de preek zingen we Zoek eerst het Koninkrijk van God. En als inleiding op de schriftlezing. Hoe leidt God een mens in de belangrijke keuze die je kunt maken? Daar was ik als tiener mee bezig, als student. Ik vroeg me op een gegeven moment af, ja, wat wil ik nou? Ik had een aantal zussen in de zorg, van de zes, een stuk of vier. En vond ik wel interessant, arts, geneeskunde. Aan de andere kant, als ik op de jeugdvereniging bezig was met een inleiding, toen dacht ik, oh, wat is dit fantastisch om te doen. Wat is het heerlijk om met het woord van God bezig te zijn. En zo was ik een beetje aan het zoeken en toen dacht ik, hoe weet je nou wat je mag kiezen? En dat heeft niet alleen met dominees te maken, dat heeft met allerlei keuzes te maken. Partners, weet wat dan ook. En in die tijd dacht ik, volgens mij is het zo dat God een soort blauwdruk heeft van je leven. En bidden om leiding is eigenlijk vragen om een tipje op te lichten van die sluier, zodat je kunt zien wat Gods volgende stap voor jou is. En dan moet je natuurlijk goed opletten dat je de goede stap neemt. En als je die neemt, dan kan je verder. En dan mag je zegen verwachten. Maar als je hem verkeerd hebt genomen, dan moet je terug. Ja, en dan moet je opnieuw bidden. En later dacht ik, nee, zo is het helemaal niet. God heeft niet een blauwdruk van je leven. God heeft jou veel meer mogelijkheden gegeven en veel meer eigen verantwoordelijkheid om je leven te geven. Met de gaven en de talenten die hij je heeft gegeven, geeft hij je allerlei mogelijkheden waarin je zelf keuzen kunt maken en waarin je natuurlijk om wijsheid kunt bidden. Maar als je nou inderdaad zo'n grote verantwoordelijkheid krijgt om ook in de grote dingen eigen keuzen te maken. De Westminster Confession zegt, you're a decision maker to honor God. Je mag besluiten nemen om God daarmee te eren. Als dat zo is, ja, hoe weet je nou zeker wat een goed besluit is? Bijvoorbeeld als kerk, welke besluiten moeten we nemen op een gemeentevergadering? Of als persoon in je bedrijf, in relatie met een studie, wat dan ook. Hoe weet je dat nou? Nou, dan moet je naar de Bijbel gaan kijken van hoe zijn mensen in die tijd eigenlijk geleid? Nou, en dan merk je dat dat op heel verschillende manieren kan. Jonathan, bijvoorbeeld. We beginnen te lezen bij 1 Samuel 14. En dan lezen we de eerste 23 versen. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Migron, even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. De functie van de priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinegas, de zoon van Eli, de priester van de Heer in Silo. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijde van het ravijn, dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotstanden uit. De Bozes in het noorden tegenover Michmas en de Senne in het zuiden tegenover Gibea. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons halt. Verroer je niet tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen, kom maar op en dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar: kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager: kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. Bij dit eerste treffen doden Jonathan en zijn wapendrager 20 mannen. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Wij zouden zeggen in zoveel voetbalvelden groot, zeg maar. Maar ik vergeet telkens weer om dat op te zoeken hoe groot dit was. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost. En ook de stoottroepen, daar hadden de Filistijnen er 3 van, rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden van angst voor God. De mannen van Saul, die bij Gibea en Benjamin op de uitkijk stonden, zagen wat er gebeurde. Er ontstond een golf van paniek en de menigte rende heen en weer. Daarop beval Saul: laat iedereen aantreden en zoek uit wie er ontbreekt. Het bleek dat Jonathan en zijn wapendrager er niet waren. Breng de ark van God hier, zei Saul tegen Achia. De ark van God bevond zich namelijk in het kamp van de Israëlieten. Maar terwijl Saul met Achia sprak, zwol het rumoer in het kamp van de Filistijnen nog aan en daarom trok hij zijn bevel weer in. Saul en zijn mannen verzamelden zich en stortten zich in de strijd. De verwarring was zo groot dat de Filistijnen het zwaard tegen elkaar opnamen. Zelfs de Hebreeën, die zich al jaren eerder bij de Filistijnen hadden aangesloten en aan hun kant meevochten, bedachten zich en kozen nu de kant van de Israëlieten onder Saul en Jonathan. En toen de Israëlieten, die zich in het bergland van Ephraim schuil hielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht sloegen, zetten ook zij de achtervolging in en bleven hen op de hielen zitten. Zo schonk de Heer Israël die dag de overwinning. Dit is het woord van God. Nou, wanneer je dit gedeelte leest, dan zie je sowieso dat dit een soort contrastverhaal is. Dat het... Dat Saul en Jonathan echt tegenover elkaar worden gezet. Saul weliswaar de gezalfde, maar een gevallen man. En Jonathan weliswaar niet gezalfd, maar toch, hij zocht de wil van de Heer. En als je dan dit gedeelte leest, dan vraag ik me af, ja, voor wie is dit een bekend gedeelte? Nou, toch aardig bekend. Hoe oud zou Jonathan zijn? Zomaar? Kijk, als je nu iets gaat roepen, heb je natuurlijk kans dat je ernaast zit. We gaan nog even voor de achtergrond van deze geschiedenis naar hoofdstuk 13. Heb ik bewust gedaan, eerst 14 en dan 13. Want het gaat erom, in welke situatie vond dit hoofdverhaal, deze hoofdgeschiedenis, plaats? Nou, de achtergrond is dit. 1 Samuel 13. Saul was 30 jaar toen hij koning werd. 2 jaar was hij koning van Israël. Nou, dan is Jonathan 15, 16. Ze trouwden veel vroeger toen. Dus erg jong. Een dertiger zal hier nog wel zitten, maar een 15, 16-jarige. Nee, ik kan wel iemand een compliment geven, maar ik denk niet. Dus, dat was de situatie. Erg jong. Nou, die Saul, ook vrij jong, 30, rond de 30, had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegen bij Michmas en het gebergte van Bethel. En 1000 bij Jonathan. Dus logisch, de koning 2000 en de prins 1000. Dat is niet zo gek. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Want ja, het was eigenlijk een soort stilstand. Het was een soort koude oorlog. Er was geen actie. Dus, nou, je had ook niet heel veel mensen nodig om die vrede te bewaren. Maar ja, dan gaat Jonathan aan de slag. En hij doet dat twee keer, ook hier. Jonathan versloeg de Filistijnse wachtpost in Gibea. En dat kwam de Filistijnen ter oren. En die komen in opstand, à la Pearl Harbor. Toen de Japanners de Amerikanen hebben overrompeld. En een Japanse generaal op de terugweg zei, dit hadden we dus niet moeten doen, want nu hebben we de slapende reus wakker gemaakt. Nou, dat heeft Jonathan dus ook gedaan. En Saul, die roept dan in het hele land het volgende rond. Hij liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen, Hebreeën, luister. Israël heeft de Filistijnen vernederd, doordat Saul een van hun wachtposten verslagen heeft. Nou, hij probeert met de eer weg te komen. En ze hadden daar nog geen fact-checkers en Twitter en alles. Dus je kon dat ook niet nagaan of dat echt zo was. Nou, het volk werd opgeroepen om zich in Gilgal bij Saul aan te sluiten. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Nou, dan treden zij op. Nou, aan Israël dus 3000 bij de Filistijnen. Nou, 3000 strijdwagens en dus 6000 paarden en voetvolk, zo talrijk als zandkorrels aan de zee, trokken ze op. Nou, dat is heel veel, hè? Dat is echt een overmacht. Het leger van de Israëlieten werd teruggedreven en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich, waar? Let op, waar ze zich allemaal verscholen. In grotten, spelonken, rotsholen, grafkamers en waterputten. En in het hoofdstuk dat we net lazen, hoorden we ook al dat er Israëlieten waren die in het leger van de Filistijnen vochten. Dus de zesde schuilplek. En ook dat ze bij Efraïm scholen. Dus op alle plekken die je maar kon bedenken, daar gingen ze zich verstoppen. Waarom? Omdat ze natuurlijk in vrees en beven waren. Kijk maar naar het slot van vers 7. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds in Gilgal en de manschappen daar wachten in angst en beven op wat er komen zou. En dan moest hij 7 dagen wachten op Samuel, die had dat gezegd. Ja, we weten niet waarom, maar misschien was het gewoon een oefening in gehoorzaamheid. Maar Samuel zei, de 7e dag zal ik komen. Nou, doet mij denken als een soort Lord of the Rings fan aan Gandalf, Helm's Diep, op de 3e dag kom ik. Nou, en Samuel zegt, ik kom op de 7e dag. Nou, hij wacht 7 dagen... En hij dacht van ja, ik zie die mensen weglopen. Al mijn soldaten lopen weg. Straks heb ik helemaal niks meer. Dus nee, hij ging maar offeren. En dan komt inderdaad Saul, Samuel op die 7e dag, een beetje later op de dag. En hij zegt, wat heb je gedaan? Jij bent geen priester. Dus het koningschap wordt je nu ontnomen. En dat is dan de samenvatting van hoofdstuk 13. En Saul krijgt te horen, het koningschap gaat niet over naar je zoon. En Jonathan, die krijgt dat natuurlijk ook te horen. En die denkt van, nou, mijn vader die zondigt. En ik zit met de ellende. Dus dat is de achtergrond van deze heldendaad van Jonathan. Nou, als we dit dan zien, wat zien we dan nog meer? Nou, dan zien we dan in hoofdstuk 14 dus dat Saul, die zit daar. En hoeveel heeft hij er nog over? We hoorden net in het vorige hoofdstuk dat hij er 2000 had. Nou, nu zien we dat hij er nog maar 600 heeft. In, even kijken, waar staat het nou? 6? 14 vers 15? Of, ja, maar de tweede keer dat ze nog maar met z'n 600 zijn. 14 vers 2, ja, ik wist dat in 14 stond. Ja, dus in 13 stond dat hij 2000 had. En in 14 vers 2, ja, daar staat het. Hij had 600 soldaten bij zich. Nou, waar zijn die andere 1400 gebleven? Die zijn al lang gevlucht. Naar die 7 schuilplekken. Ja? En Jonathan zit bij een andere plek als leider. Je vraagt je af, hoeveel van de 1000 zouden er weggelopen zijn bij Jonathan? Ik heb een sterk vermoeden, minder, procentueel, omdat Jonathan een ander kaliber was. Een ander soort leider. In ieder geval, je ziet hier dat Saul bij de pakken neer gaat zitten. Nou, dat is één vorm van je wegzoeken. Als je het niet meer weet, nou, dan ga je bij de pakken neerzetten. Hij ging daar, hij sloeg zijn tent op. En dat daarvan zei iemand, ja, en dat heb ik toevallig gelezen, Kees Kraaienoord van Mozaïek, waar dus een lid van u heen is gegaan, waar ook wel eens leden van ons naartoe gaan. Die heeft in een boekje geschreven: Saul zat daar op de camping de gemiste kans. En ik vind dat wel een sterke typering. Hij sloeg daar zijn tent op en het was een en al passiviteit. Van nou ja, na mij de zondvloed, het koningschap wordt ontnomen. Ja, wat kan ik nog met 600 man tegenover ontelbare Filistijnen met 3000 wagens? Wat kan ik? Niks. Dus hij ging wortel schieten in zijn eigen verdriet en hij ging daar passief bij de pakken neerzitten. Nou, dat is één manier van omgaan met tegenslag. Maar hij was wel geroepen om als koning Israël te leiden. En daar was hij zelfs toe gezalfd. Dus hij was daarmee ook ongehoorzaam. Jonathan had echter alle reden om te zeggen van ja, maar hoor eens, mijn vader heeft gezondigd en ik zit met de ellende. Ik wacht ook af. Maar dat doet hij niet. Jonathan die dacht, maar het is het volk van God. Jonathan blijkt ook een gelovige jonge man te zijn. Het is het volk van God. Als we nu niks doen, dan worden we echt helemaal van de kaart, van de aardbodem weggeveefd. De zee ingedreven, hoe dan ook. Dit is een cruciaal moment. We moeten hier actie ondernemen. Dus wat zegt hij? Twee tieners, die staan daar. En wat zegt hij? Hij zegt het volgende. Zullen we, vers 6, oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen? Weet je, wij zijn met een enorme minderheid, daar zijn er ontelbaar. Wat vind je ervan? Zullen wij als twee tieners, zullen wij ze gewoon met z'n tweeën maar aan gaan vallen? Nou, stel je voor, wat zou je doen? Wat zou je doen? Je zou kunnen zeggen, van, nou weet je wat, misschien is het wel een goed plan. Ik ga beneden aan de berg, ik ga voor je bidden. Ga jij maar. En dat zou kunnen. Je zou ook kunnen zeggen van, ja hoor, dat is mijn ding niet, ik durf het niet. Maar wat zegt hij? Dat lijkt me een goed plan, vers 7. Dat is heel bijzonder. Op een of andere manier heeft hij vertrouwen in Jonathan. Misschien heeft hij ook wel vertrouwen in hoe Jonathan God kende. We weten niet precies wat de doorslag had. Maar hij dacht, dit is een goed plan. Nou, en ze gaan. En ze gaan naar boven. En ze verslaan die Filistijnen. En dan moet je je voorstellen dat Jonathan helemaal niet zeker weet of het een plan is van God. Daar wil ik even nadrukkelijk op wijzen, vers 6. Misschien, staat er, misschien is de Heer op onze hand. En dan zegt hij in vers 9, misschien zeggen ze tegen ons, halt, nou ja, dan zitten we in de penarie. Maar als ze zeggen, kom maar daarboven, dan is het goed. Dus twee keer misschien. En dan denk je van, hoe wist Jonathan nou wat hij moest doen? Kijk, het plaatje laat het zien. U kunt zich nu voorstellen waarom ik ook dacht een beetje aan Lord of the Rings met dat gebeuren. Het is die twee rotspunten. Jonathan die zegt iets heel belangrijks. Je zou het bijna als wandtegeltekstje boven je bureau of boven je, nou waar dan ook hangen. Vers 6. Hij zegt, hij kan immers even goed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Prachtige uitspraak. En waar heeft hij dat vandaan? Ze hadden wel nog niet zo'n dik bijbeltje, maar met het bijbeltje dat hij had, kon hij daar wel een bepaalde gedachte. Waar had hij het vandaan? Gideon. In de reformatie de middagdiensten werden ingesteld, waren het heel interactieve leerdiensten. Dus helemaal niet zo gek hoor, om antwoord te geven. Dus Gideon. Dus als je dat, maar als je die twee met elkaar vergelijkt, dan is het wel een wereld van verschil. Want Gideon, die kreeg van God te horen, ik heb een plan. Nou, zus en zo. Selecteer die mensen maar, 300, dat is genoeg. Heer is echt genoeg. Ja, het is genoeg. Nou, als God het zegt. Nou, als je nou dit en dit eens gaat doen. Nou, en het plan was door God bedacht en legt het aan Gideon voor. En Gideon zegt, ja, het is wel een plan van bovenaf, maar het is wel een riskant plan. Dus, Heer, kunt u nou even 's nachts het gras nat maken en het schapenvelletje niet? Nou, dat lukte wel de volgende keer andersom. Nou, lukte ook. En zo ging die maar door met teken op teken op teken vragen, terwijl die al een duidelijk teken van God had gekregen, namelijk het plan kwam uit Gods hand. Heel groot verschil tussen Gideon en Jonathan. Want Jonathan ontvangt helemaal geen plan van God en hij gebruikt twee keer het woord misschien. En hij redeneert vanuit zijn geloof. Van het is het volk van God. Het zal toch niet dat. En hij zegt van nou, misschien, ik denk, ja, voor zover ik de situatie kan zien en voor zover ik God ken, denk ik dat dit, en zelfs dat zegt hij er niet eens bij. Hij haalt er geen vrome praat bij, maar hij doet het wel. Dus een enorm verschil tussen Jonathan en Gideon. Nou, wanneer we dit gedeelte zien, dan kun je je afvragen van op wie lijk je het meest? Lijk je het meest op Saul of op Jonathan? Saul was iemand die vertrouwde op de getallen. Die dacht van als ik een aanval ga doen, dan moet ik eerst tot achter de komma berekenen wat de kansen zijn. Nou, 600 tegen ontelbaar, dat lijkt mij nihil om die slag te slaan. Dus dat doe ik maar niet. Hij vertrouwde op aantallen. Jonathan vertrouwde op God. Dat is natuurlijk heel anders. Dus dat is een groot verschil. Maar als je nou voor jezelf dat even concreet maakt. Wat voor type ben je? Wil je als je een grote keuze doet, een belangrijke keuze doet, wil je dan alle gevolgen eerst overzien en dan pas het besluit nemen? Of zeg je van nee, ik ga redeneren op grond van wat ik van God weet en ik durf op een gegeven moment te vertrouwen op God? Dat is de ene vraag. De tweede vraag is, wat voor misschien type ben je? Nou, er zijn namelijk twee misschien types. De ene misschien type is heel bekend. Van weet je, als we dit en dit gaan doen, zullen we dat wel doen? Ja, want misschien komen er wel leeuwen en beren op onze weg. Een voorbeeld, op een gegeven moment werd bij ons in de kerkraad, dat was jaren geleden, werd gezegd van ja, we zouden eigenlijk een jeugdwerker moeten hebben. We hebben zoveel jeugd in ons midden, we zouden een betaalde jeugdwerker moeten hebben. En ik dacht van ja. Maar het kwam mij terug, op een gegeven moment was ik op een Willowcreek-conferentie en toen zei een van de voorgangers, dat je als kerk soms wel eens een keuze moest maken, een beslissing moest nemen, dat je iets moest aangaan, dat je, hou je vast, niet in eigen kracht kan. Waar je God echt voor nodig hebt. Dus als we dit besluiten, ja, dan hebben we Gods hulp wel echt nodig. Ja, waar ben je anders kerk voor, hè? Nou, dat had ik dus net gehoord. En toen begon die ouderling, die Jan telkens over de jeugdwerker begon, die zei dat. En ik had de voorzitter van de kerkraad uitgenodigd naar die Willowcreek-conferentie. En ik zei, joh, goed. En wij hadden allebei dat verhaal net gehoord. En we deelden dat op de kerkraad. En toen zeiden ze, ja, niet 2 dagen, meteen maar voor 3 dagen. Want ze dachten van, ja, kan dat wel financieel en dit. Nou, en het is prima gegaan, maar durf je af en toe als kerkenraad of als gelovige wel eens een besluit te nemen waarvan je zegt, ja, maar als ik dat ga doen, dan heb ik echt God nodig. Dat is het ene. De ene misschien type is alleen maar leeuwen en beren. En het tweede misschien type is dus dat type van Jonathan. Die zegt, oké, het lijkt onmogelijk, maar misschien helpt de Heer ons. Dat is een hele verrassende, hè? Misschien helpt de Heer ons. En wat voor type ben je? Nou, toen ik deze preek in Veenendaal heb gehouden en ik terugfietste met mijn vrouw, toen zei ze iets heel vervelends tegen me. Ze zei, ja, maar jij bent eigenlijk zo'n eerste type, hè? Jij bent zo'n leeuwen- en beren type. En toen dacht ik, ja, ze heeft wel gelijk ook, hoor. Het is ook wel zo. Dus ik kan wel tegen u zeggen, ja, maar wie bent u nou? En dan denkt u van, oh nee, ik zal het me niet zeggen. Ik hoop niet dat hij laat kiezen met hand opsteken en zo. Ik herken dat ook, dat zie ik ook. Aan de andere kant, op bepaalde momenten in je leven, wanneer er echt belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, durf je op die momenten inderdaad ook zo'n ander misschien type te zijn. En niet met een roekeloze voortvarendheid waar je God voor de voeten loopt, maar waarvan je denkt, dit zou wel eens heel goed Gods wil kunnen zijn. En we vragen hem om zijn zegen op deze weg. Want misschien is de Heer wel bij ons. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. En dan mag je best wel een groot deel van je leven zo'n leeuwen- en berentype zijn. Maar als je af en toe ook maar op belangrijke momenten een keuze durft te maken waarvan je zegt, ja, maar Heer, ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u en ik ga dit doen. Wilt u het zegenen? En als het niet uw weg is, wijs het me maar en corrigeer me maar en haal me maar van die weg af. Nou, wanneer we dit gedeelte lezen, dan komt dus die boodschap tot ons van wie zijn wij. Ik heb natuurlijk ook een heel belangrijke andere gedachte gehad. Ik ben samen met ook dominee van der Velde naar een conferentie geweest van preken met Keller. En hij zei, een van de aspecten van een goede preek is toch wel dat je Jezus verkondigt. En dan wil ik hem niet zomaar bijhalen omdat het moet. Maar ik heb er wel serieus over nagedacht. Als je nou aan Jezus denkt, heeft Jezus dan ook in zijn leven een misschien moment? Dat is een echte vraag, geen retorisch. Wie denkt aan een moment in het leven van Jezus waarvan je denkt, toen ik het bedacht zelf, toen dacht ik, ja, dit kan je niet maken. Jezus is de Zoon van God en die wist alles al van tevoren toch zo'n beetje, over blauwdruk gesproken. Maar dat is toch anders. Hè? Dus wie denkt aan een moment in het leven van Jezus? Ja, misschien is er een andere weg. Dat is echt zo'n belangrijk misschien moment van Jezus. Dus daar zie je dat Jezus inmiddels geleerd door alles wat hij heeft ontvangen. Hè, als 12-jarig jongetje ontdekte hij heel veel over met die schriftgeleerden en alles. Hij ontdekte gaandeweg heel duidelijk wat de weg van God was. En die was zo zwaar dat hij op een gegeven moment gaat bidden, Heer, Vader, misschien is de weg anders. Want deze weg is zo zwaar, mag ik misschien een andere weg gaan. Een kortere route, een omweg. Hoe dan ook, maar mag ik misschien op een andere manier bij hetzelfde doel komen. En toen bleek dat niet kon. En dat heeft God wel duidelijk gemaakt, dat het toch echt die weg moest zijn. En toen heeft hij zich daar ook aan overgegeven. En heeft hij gezegd van, uw wil geschieden. Dus Jezus heeft dat gedaan. Waarom? Omdat hij wist, als ik het niet doe, dan blijft in het leven van mijn kinderen en van mijn volgelingen, blijft de dood een onoverwonnen macht, blijft de Satan een onoverwonnen krachtige tegenstander, blijft de schuld een verterend mechanisme in het leven van al mijn kinderen. Dus ik moet die weg gaan om de schuld weg te nemen van de zonde. Om de duivel van de troon te stoten en om de dood het laatste loodje te laten leggen. En daarom is hij doorgegaan. En daarom hou ik zoveel van hem. En daarom aanbid ik hem. En wil ik ook graag hem van harte volgen. Maar dan denk ik wel op welke manier dan. Nou, op welke manier? Nou, dat is, ik ben zoals ik ben. Ik hou er soms ook wel van, dingen achter de komma. Maar soms dan zeg ik wel van: Heer, als dit van u is, dan wil ik uw weg gaan. En dan leef je. Dan leef je ook echt met hem. En dan kun je misschien wel deze week al, of misschien dit jaar nog, kun je misschien dingen gaan meemaken met hem die je nooit had gedacht. Amen. Laten we samen bidden. Vader, u bent goed, u bent waarheid, u bent liefde. We danken u dat u, Heer onze God, hemel en aarde in uw handen heeft en houdt en onderhoudt. En dat we soms verrast mogen zijn met hoe u ons zonnestelsel en ons universum in elkaar steekt. Nu deze avond de maan zo dichtbij is en we weer bepaald worden bij de gang van de aarde en de zon en de maan. En Heer, we danken u dat u alles zo wonderlijk heeft gemaakt. En we prijzen u. En u die wolken en winden bij spoor en loop en baan, zo kunt u ook ons wel wijzen hoe onze weg kan gaan. En we vertrouwen erop dat u ons leven kent. Wonderlijk bent u. Dat u zo groot bent dat niets voor u te klein is. Dat zelfs onze levens, onze persoonlijke levens, en u heeft er een paar miljard hier rondlopen, dat u ons kent en lief heeft en dat u ons wilt leiden. En als we in wijsheid tekortschieten, dat we daar gewoon om mogen bidden, dat u ons dat aanbiedt. En Heer, zo komen wij tot u met ons leven. Misschien dat we heel erg dankbaar zijn voor al die momenten dat u ons gewoon geleid heeft. Het was dan wel niet met een briefje uit de hemel, maar u heeft ons bevestigd op de wegen en u heeft ons daar gezegend. En misschien dat we nu ook met een keuze zitten en met vragen van welke keuze we moeten maken. Misschien als gemeente, misschien als een commissie of als gelovige of als scholier of als student of als hoe dan ook. We danken u dat u ons zo'n verantwoordelijkheid heeft gegeven om keuze te maken. En dat u ons niet alles van tevoren altijd uitlegt en voorlegt, zoals u dat bij Gideon doet. Maar dat u ook de weg van Jonathan heeft laten opschrijven. Waarvan sommige mensen zeiden, is die niet te risicovol geweest? Chanteert die u niet dat hij zomaar het gevaar tegemoet loopt en u vraagt om bescherming? Heer, we willen u niet chanteren, we willen altijd in ontzag voor uw leven. Maar we willen wel graag dat u ons de wegen wijst en ons ook uitdaagt om stappen te nemen. Heer, we vragen aan u of u ons dat wilt laten zien. En zo danken we u dat we deze week met u mogen verder gaan. Wees zo met ons, wees met de voorgangers, wees ook met de samenwerking, met de vrijgemaakte kerk, met de christelijk gereformeerde kerk. We danken u voor zoveel wat er gebeurt bij de jeugd, bij de jongeren, bij de ouderen. Maar we weten ook dat er ook vaak eenzaamheid is. En daar kom je niet gauw mee tevoorschijn, want zou het aan jou liggen, je gaat aan jezelf twijfelen. Heer, we bidden u dat de gemeente echt ook een gemeente mag zijn, waar mensen zo naar elkaar omzien, dat het leven leven waard is en dat eenzaamheid, ja, het is niet altijd te voorkomen. Maar voor een groot deel kan worden opgeheven door de liefde van elkaar. Heer, zo vragen wij u om uw zegen. Uit genade in Jezus naam. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven en dan zingen we. Dan belijden we daarna ons geloof en dan zingen we daarna hemelhoog. 216 en dat is kroon hem met gouden kroon. Niet heel erg adventsliederen deze keer, maar wel heel erg mooie liederen. We belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel en ieder spreekt in eigen hart mee. We geloven in één God, de Almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, Hij is. God uit God. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren en niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald. Uit de hemel en vlees geworden. Door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden en zijn rijk zal geen einde kennen. En in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met u allen. Amen.